begiftigd met drie vragen. Ik zal de eerste voorlezen, want die snap ik niet. Dan kunt u daartussen vast over nadenken wat die betekent. Ik weet niet goed namelijk waar die betrekking op kan hebben. Misschien kunt u me uit de droom helpen. Is het wel goed om zo nadrukkelijk te zeggen dat een bepaald gedeelte misschien wel niet in de Bijbel behoefde voor te komen? Gelet op uitspraken als er staat geen woord te veel in de Bijbel en ik geloof wat in de Bijbel staat van kaft tot kaft. Toen ik dat net las, werkte mijn hersens razendsnel om te bedenken waar dat op zou kunnen slaan op wat ik gezegd heb. Want ik hoor eigenlijk niet tot de mensen die zeggen, nou dat had er voor mij net zo goed niet hoeven te staan. Zou dat op vers 37 slaan? Zullen we dat maar aannemen dan? Dan kan ik het namelijk uitleggen wat ik bedoeld heb, want dat heb ik beslist niet bedoeld wat hier staat. En ik zeg altijd weer wat goed dat er vragen zijn, want stel je voor dat iemand naar huis ging met de idee, Arno heeft gezegd dat er iets in de Bijbel stond dat er net zo goed uit had weggelaten kunnen worden. Maar ik weet het, dat het voor sommige mensen erg moeilijk is. Ik heb dat ook gemerkt nu bij de Telos-vertaling, daar staat af en toe, en soms betreft dat zelfs favoriete Bijbelteksten, dan staat daar in de voetnoot, dat vers is als niet authentiek weggelaten. Goeiedag. Die mensen die laten zomaar een Bijbelvers weg. Nee, dat doen ze niet. Ze laten het weg omdat het juist geen Bijbelvers is. En dat is nu eventjes belangrijk, dat we dat goed snappen met elkaar. Het is niet zo dat vertalers of bewerkers samen om de tafel heen zitten om te beslissen welke teksten hun aanstaan en die mogen dan blijven en welke teksten hun niet bevallen en die kunnen dan wel gevoeglijk geschrapt worden. Zo werkt het niet. De Bijbel is ons zeer nauwkeurig overgeleverd. Het Nieuwe Testament heb ik het dan nu over. Maar toch niet zo nauwkeurig dat er niet af en toe problemen zijn. Om vast te stellen, wat hebben de Bijbelschrijvers nou letterlijk geschreven? Toen de Statenvertaling gereed kwam in 1637, toen hadden de Statenvertalers in die tijd alleen maar een aantal handschriften, niet ouder dan, ik meen de 10e of de 11e eeuw. Met één uitzondering van een ouder handschrift, de Alexandrinus. Maar verder alleen maar vrij recente handschriften, die allemaal hetzelfde type tekst vertonen. Die onderling erg overeenkomen. Dat is het teksttype dat ook het meeste voorkomt, maar dat uitsluitend in latere handschriften voorkomt. Hoewel het dus enorm wijd verbreid is, is het helemaal niet een erg nauwkeurig teksttype. Want sindsdien zijn er vele handschriften ontdekt. En als ik zeg vele, dan bedoel ik honderden en duizenden. Die veel ouder zijn dan die handschriften. Er werden handschriften ontdekt uit de 8e, de 7e, de 6e, de 5e, zelfs de 4e eeuw. De codices, meervoud van codex. Die grote boekvormige handschriften, net als onze boeken, die ver teruggaan. Dat waren geweldige vondsten, met name in de vorige eeuw zijn er een aantal van ontdekt. En daarna is er nog veel meer ontdekt. De papyri, vooral in Egypte, die zijn veel moeilijker te bewaren, want dat is vergankelijk materiaal. Maar daar in dat droge, hete zand van de woestijn, daar zijn honderden van die papyri gevonden en daar stonden ook Bijbelteksten op. En die gingen terug nog veel verder, die gingen zelfs terug tot in de 2e eeuw. Dat is soms maar enkele decennia nadat een Bijbelboek geschreven was. Dat is geweldig. En nog steeds worden er nieuwe handschriften gevonden. Dat is een doorgaand onderzoek. En toen men dat allemaal ging uitwerken, en daar zijn we nou al heel lang mee bezig, want die bestudering van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, die dateert al uit het begin van de vorige eeuw. Dat is een geweldig omvangrijk onderzoek. En dat onderzoek was erop gericht na te gaan, te onderzoeken, wat is nu de tekst die de apostelen oorspronkelijk hebben geschreven? Want die handschriften, die wijken nogal van elkaar af. Dus niet verschrikkelijk veel van elkaar af, maar toch wel zoveel dat een heleboel mensen daar een goede boterham aan kunnen verdienen en daar een hele leven aan kunnen besteden. En er zijn heel veel onderzoekers vandaag de dag nog steeds op aarde mee bezig. Als u daarover uitvoeriger wil lezen, dan raad ik u dringend aan om de inleiding te lezen van de Telos-vertaling. En dan, want dat is echt heel erg belangrijk om de voetnoten van de Telos-vertaling te kunnen begrijpen. En dan bedoel ik uit dat voorwoord het allereerste gedeelte, dat is Romeinse bladzijde 7 En verder. En dan ook, dat is het voorwoord. En dan ook vervolgens het hoofdstukje tekstkritiek vanaf Romeinse 17 en verder. Kritiek is hier een wetenschappelijk woord. Dat betekent kritische studie om vast te stellen wat de oorspronkelijke tekst was. Daar zijn allerlei methoden voor. Dat is bijzonder belangwekkend. En nu is gebleken dat er ook teksten in de Bijbel zijn toegevoegd geleidelijk. Bij het overschrijven van die handschriften zijn er allerlei teksten toegevoegd die er oorspronkelijk niet stonden. Vooral in de evangeliën. Dat is ook begrijpelijk waarom dat juist daar gebeurde. Want die overschrijvers die waren zo vertrouwd met de Bijbel op een gegeven ogenblik. Die wisten precies wat er in die andere evangeliën stond. En als ze dan een passage overschreven, die ook bijna net zo voorkwam in Marcus of in Lucas, en ze waren bezig met Matthäus, dan schreven ze soms uit het hoofd zomaar een regel of een paar regels erbij, die eigenlijk in Matthäus helemaal niet thuis hoorden. Die ze uit het geheugen zomaar uit Marcus of Lucas meenamen. Vandaar dat in de Statenvertaling Matthäus, Marcus en Lucas veel meer op elkaar lijken onderling dan in onze uitgaven. Dat komt omdat die latere handschriften steeds meer de neiging vertoonden die drie evangelieën aan elkaar gelijk te maken. De verschillen weg te vlakken, dat deden die mensen, mogen we aannemen, niet expres of meestal niet. Dat gebeurde gewoon per ongeluk. Maar de oudste handschriften, die laten veel meer verschillen zien. En die verschillen zijn juist erg belangwekkend. Want die hebben ook te maken met de grote verschillen die er onderling tussen de evangeliën bestaan. Geen tegenstrijdigheden, maar verschillende visies, verschillende portretten van de persoon en het werk van de Heer Jezus. En zo zijn er allerlei verzen binnengeslopen die niet bijbelteksten zijn. Ik herhaal dus nog eens, het gaat er niet om bijbelteksten weg te strepen, maar om woorden, regels, zinnen weg te strepen, waarvan nu juist is komen vast te staan dat ze niet in de Bijbel thuis horen. Het zijn latere toevoegsels. Dat is belangrijk. En als er dus staat, vers zoveel is als niet authentiek weggelaten, dan staat er niet als niet interessant weggelaten, maar dan staat er als niet authentiek, authentiek wil zeggen, niet echt, niet oorspronkelijk door de Bijbelschrijvers geschreven, maar later toegevoegd. Het beroemdste voorbeeld, nou beroemdste niet, maar wel heel erg bekend en al zeer vroeg ontmaskerd, tussen aanhalingstekens, dat is in 1 Johannes 5. En de meesten van u weten dat vermoedelijk niet eens meer, omdat het al zo lang weg is. Maar in de Statenvertaling staat het nog steeds. Het 1 Johannes 5, vers 7. En ik lees u voor wat er in de voetnoot staat bij de Telos-vertaling. Het is voetnootje 9, het 1 Johannes 5. En daar staat, sommige voegen bij, maar er staat tussen haakjes, als veel later insluipsel. En nu lees ik wat ze bijvoegen, maar ik lees u dat in zijn geheel, vers 7. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. De nieuwe vertaling was de eerste vertaling in 1953 die de moed had dit vers weg te laten. Want het is inderdaad een veel later insluipsel. Zelfs zo veel later dat je met 100% zekerheid kunt zeggen, dit is nou een later toevoegsel. Al de oudere handschriften op vele verschillende plaatsen gevonden hebben dit vers niet. Maar wat gebeurde in 1953? Toen kwamen er heftige protesten van die mensen die koste wat het koste vasthielden aan de Statenvertaling. En dat is nog steeds het werk ook van de Gereformeerde Bijbelstichting, die in dat opzicht, ik durf rustig te zeggen, nog veel kwaad sticht. Omdat die aanknoopt bij de vrome gevoelens van het volk, het ongeletterde volk dat van deze dingen niets afweet. En zulke mensen wordt dan rustig wijsgemaakt, moet je toch eens even zien wat die vertalers hebben gedaan. Zo'n schitterend getuigenis ten aanzien van de drie-enigheid. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. Naast Matthäus 28 het mooiste vers in de Bijbel over de drie-enigheid Gods. En wat hebben die gemene vertalers van de NBG nou gedaan? Die hebben dat vers zomaar geschrapt. Kun je nagaan wat voor mensen dat zijn? Wat voor onbijbelse, onchristelijke lieden dat zijn dat ze dat hebben weggelaten. Met dat soort naïviteiten, om geen grovere woorden te gebruiken, wordt inderdaad het volk voor de mal gehouden. Want er is natuurlijk geen sprake van, als dat zo was, dan hadden de NBG-vertalers ook wel die tekst uit Matthäus 28 weggelaten. Dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Daar komt trouwens ook nog een vraag over. En dan hadden ze talloze andere teksten ook weggelaten. Maar de enige reden die de staten, die dus deze Gereformeerde Bijbelstichting, of die mensen die in die tijd daartegen protesteerden, die ze opgaven, was dat het zo'n mooi vers was. En daarom moest het natuurlijk daar blijven staan. Ze begrepen niet dat dat nou juist ook precies de reden is waarom het vers erin gekomen is. Omdat het zo mooi is. Iemand heeft vermoedelijk ook hier weer, dat is tenminste een gangbare theorie om je dat in te denken, hoe is het er nou ingekomen? Misschien heeft iemand toen dat daar las, de geest, het water en het bloed, zo'n mooie trits, zo'n drieslag. Daarnaast geschreven, ik weet ook nog een mooie, want dit is op aarde, maar in de hemel heb je nog de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Prachtig mooi. En bij een volgende keer heeft iemand gedacht van, hé, dat is zeker vergeten, dat moet zeker in de tekst, en die heeft het in de tekst ingelast. En vandaar heeft zich dat verder verbreid. Het werd met een fluisterspelletje bij kinderen. Als het één keer verkeerd doorgegeven wordt, dan vertelt de volgende het ook weer verkeerd door. En dan herhaalt die fout zich bij het doorfluisteren steeds meer. En zo is dat hier ook gegaan. Dat vers is niet weggelaten omdat men iets tegen de inhoud van het vers had. Maar het vers is weggelaten omdat het overduidelijk was komen vast te staan dat het niet in de Bijbel thuis hoort. Zo simpel is dat. Nou heeft met dit vers niemand daarmee veel moeite mee, behalve dan de echt fanatieke voorstanders van de Statenvertaling. Maar zo is het nu met andere versen ook. En dat is dan misschien voor ons wel eens een beetje pijnlijk. Iemand die vertelde ons, hoe kun je nou toch in vredesnaam Matthäus 18, weet u, we hebben dat destijds besproken. Matthäus 18 vers zoveel, vers 11 weglaten. Want dat hele vers, daar hadden we nou te benen ontzettend belangrijk bewijs dat onkleine kinderen behouden waren. Het boekje van broeder Vijverdraad over kleine kinderen die behouden kunnen worden was grotendeels gebaseerd op dit vers. En wij zeiden plagerig tegen hem toen deze Telos-vertaling uitkwam, nou je kan wel een nieuw boekje schrijven, want dat vers hebben we weggelaten. Dat was natuurlijk een grote streep door de rekening. Trouwens, de inhoud van het boekje blijft wel waar, alleen het argument is eronder weggevallen. Dat is dan wel eens moeilijk, dat is wel eens... Goed, dat gaat dan in tegen onze... tradities of tegen onze diepste gevoelens misschien. Maar waar het mij nu om gaat bij de beantwoording van de vraag is,